Een kennisbank is echt een goed idee als je een kwaliteitsetalage wil bouwen voor je expertise. Zo'n kennisbank biedt bovendien nog enkele extra voordelen. In deze aflevering hoor je welke voordelen dat zijn, maar geef ik je vooral ook een 7-stappenplan voor het inrichten van zo'n kennisbank. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege en trainer contentstrategie help ik kennisondernemers en kennisintensieve organisaties om hun expertise nog beter zichtbaar en vindbaar te maken, zodat hun expertmerk groeit. Op een gegeven moment heb je al behoorlijk wat content in huis. En dat is het moment om echt eens na te gaan denken of je misschien een kennisbank wil maken. Want een kennisbank biedt je een flink aantal voordelen. Dus in deze aflevering van de 100% Expert podcast wil ik je laten zien wat die voordelen van een kennisbank zijn, maar ook een stappenplan geven om een goede kennisbank te bouwen. Laat ik dan starten met de voordelen, want dat is het allerbelangrijkste, denk ik toch wel. En dat is dat je met een kennisbank echt een mooie etalage en podium creëert voor jouw expertise. Het woord kennisbank heeft een bepaalde lading. Dus mensen weten in één oogopslag, oh wacht, hier staat alle kennis die een bepaalde club in huis heeft. Je autoriteit laten zien is één ding. Tegelijkertijd kweek je ook heel veel goodwill, want je zegt meteen in feite ook, hier is het. Jij als bezoeker mag hier gewoon in gras duinen, mag hier alles uithalen wat hij wil. Het tweede voordeel hangt daar een beetje mee samen en dat is dat het voor een bezoeker ook heel erg handig is. Vaak staat onze content op allerlei verschillende plekken. Je hebt een blog op je website, je hebt misschien video's op Vimeo of op YouTube. Je hebt een nieuwsbrief waar je dingen deelt, je hebt social media waar je dingen deelt. Soms heb je ook nog een webinarplatform waar je webinars hebt staan. Whitepapers, e-books, magazines kunnen ook weer op een andere plek staan. En met een kennisbank kun je alles op één plek plaatsen. En dat is ideaal voor je gebruiker, want ongeacht het format vindt hij gewoon alles op één plek. Dus voor je gebruiker is het fijn en het is ook fijn voor je vindbaarheid. Want als je een kennisbank goed inricht, staat het allemaal bij elkaar. Er staan daar heel veel links en staan dingen geclusterd in categorieën. Kom daar straks ook nog op. En dat is voor zoekmachines heel fijn, want die kunnen aan de interne structuur van een kennisbank heel goed aflezen welke expertise er is, welke thema's bediend worden, op welke manier dat gebeurt. En daarmee laat je ook aan een zoekmachine al zien, hier gaat het allemaal over, hier zijn wij goed in, kijk maar, want hier is heel veel en het is ook allemaal aan elkaar gerelateerd. En dat helpt uiteindelijk ook weer je vindbaarheid in zoekmachines. Dus 3 behoorlijk interessante voordelen, denk ik. Hoe ga je dan beginnen? Stel je bedacht, ik wil een kennisbank. Dat klinkt me aantrekkelijk in de oren en die voordelen, daar wil ik van gebruik van maken. Wat zijn dan de stappen die je zou kunnen zetten? Nou, er zijn volgens mij 7 stappen. En niet alleen volgens mij, maar ook volgens Laurens Schaap. Hij is de directeur van Schaapontwerpers. En zij zijn eigenlijk, voor zover ik kan zien, de enige specialist in het bouwen van kennisbanken. Ze doen nog meer hoor, ze doen ook branding en websites. En wij raakten in gesprek over kennisbanken, omdat ik vond het ook een interessant onderwerp. En we namen door wat zij bouwen en hoe zij te werk gaan en hoe ik te werk ga. En als je die 2 dingen samenvoegt, dan komt er eigenlijk een heel praktisch 7-stappenplan uit. En het zal je niet verbazen, dat begint met een contentstrategie. Ga kijken wat je doelen zijn. Misschien heb je al een contentstrategie, maar als je die nog niet hebt, dan zou ik ook altijd beginnen met de eerste stap van een contentstrategie en ga kijken wat je doelen zijn. Is dat om je expertise te tonen? En misschien wil je zelfs wel thought leadership claimen. Is dat om je bezoeker bepaalde voordelen te bieden en die ook aan je te binden? Want als iemand eenmaal weet dat er een kennisbank op een website staat of op een plek en die is goed, dan komt die vaker terug natuurlijk. En soms kan er ook een heel ander doel aan zijn, een intern doel. En dat is dat je zoveel kennis en content hebt, dat je zegt, die wil ik ook voor mijn eigen mensen op een hele goede manier rangordenen. Nou, dat zou ook een primair doel kunnen zijn. Dat kan ook een secundair doel zijn qua winst van een kennisbank en een contentstrategie. Dus als je gekeken hebt van oké, die kennisbank, dat kan dan echt een hele mooie plek innemen in mijn contentplannen voor de komende tijd. Ga dan nadenken over functionaliteiten. Kijk ook weer naar je doelen, kijk naar je doelgroep, kijk naar de content die je hebt. Welke functionaliteiten horen daarbij? Ik noemde net al de zoekfunctie. Wat natuurlijk ook een heel belangrijk element is, is dat de inhoud van een kennisbank voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dus ook voor mensen met een bepaalde beperking. Die digitale toegankelijkheid, dat kan ook een element zijn dat je zegt, dat zit in een van mijn kernfunctionaliteiten. Dus je kunt kijken naar de wensen van je doelgroep, wat willen zij? En je kunt ook naar je eigen wensen kijken. En dat zou ik zeker doen, want het is super belangrijk dat je kennisbank ook heel makkelijk te vullen en te bedienen en aan te passen is achter de schermen. Dus dat kan betekenen dat je zegt, ik wil er een bepaald dashboard bij hebben waar ik heel makkelijk dingen in kan zien. Of ik wil er bepaalde SEO-functionaliteiten in hebben, extra, boven wat er gewoon al is. Of ik heb als eis, als functionaliteit voor mezelf, dat we bepaalde templates, plugins moeten hebben. Dus die functionaliteiten, die zou ik ook zo snel mogelijk benoemen. En de derde stap die ik dan vervolgens zou zetten, is dat je aan je taxonomie gaat werken. De structuur die je gaat gebruiken. Welke categorieën wil je gebruiken? Dus wat zijn je hoofdthema's? Wat zijn je subcategorieën en je subthema's? En ook welke tags wil je gaan gebruiken? Omdat tags ook heel makkelijk kunnen zijn om je gebruiker de weg te wijzen, zodat hij via een tag tot gerelateerde content kan komen. Maar het kan ook voor jezelf heel fijn zijn, omdat je op een gegeven moment dan misschien ziet van, oh, voor deze tag heb ik nog wat weinig onderwerpen. Dat kan ook voor een categorie of een subcategorie natuurlijk zijn. Dus je taxonomie, de indeling en de structuur is heel erg belangrijk voor je bezoeker. Die zou ik als startpunt nemen. Ik zou ook bedenken, wat vinden zoekmachines hiervan? Hoe kijken die hiernaar? Is dat voor de zoekmachine ook een logische manier? Er zit er voldoende zoekvolume op? Zou ik daar goed op gevonden kunnen worden? En kijk vervolgens ook voor jezelf van wat zijn voor mij bruikbare categorieën en taxonomieën om in te zetten aan de achterkant. Als je dan in beeld hebt hoe die structuur eruit moet zien, dan kun je ook bedenken wat er allemaal in moet komen. Dus dat is ook wat je dan vervolgens gaat invullen van, hey, als ik aan deze categorie een goede invulling wil hebben voor mijn doelgroep, dan moet ik dat en dat en dat erin hebben staan. En dat brengt je op je content inventarisatie. Wat heb je al? Dus op die manier ga je het aanvliegen vanuit de vraag van je doelgroep en dan ga je zorgen dat je inderdaad een adequate beleving hebt waar iemand denkt, oh, ik zoek dit en verdomd, het staat er ook nog. Je kunt het ook omdraaien, dat je gaat kijken, oké, hoeveel heb ik al? En wat heb ik precies? Hoe actueel is het nog? Dus dan ga je ook kijken, oké, we hebben dit en dat en dat. We hebben voor dit onderwerp, ik noem eens wat, 10 goede artikelen. We hebben 2 of 3 stappenplannen of whitepapers. We hebben er een aantal video's bij. We hebben er misschien nog een masterclass of een webinar bij. Dus je gaat het goed inventariseren op basis van de content taxonomie die je hebt. Dat is stap 4. Stap 5 is dat je dus vervolgens kunt gaan zien waar zitten de witte vlekken. Je hebt je content geïnventariseerd, dus je ziet ook wat er mist. Hè? Want je denkt ook vanuit die doelgroep. Je denkt, wacht even, maar hier hebben we eigenlijk nog nooit iets voor gemaakt. Nou, dan kan het zo nuttig zijn om dat alsnog te gaan doen. Hoeft niet meteen, als je het maar op een gegeven moment in een contentplanning gaat zetten. En je gaat ook kijken, oké, bij die content inventarisatie heb ik gezien dat sommige dingen al wat ouder zijn. Het kan best een heel goed artikel of een prachtig whitepaper of e-book zijn, maar misschien is het al een paar jaar oud. En dan is het slim om het wel op te frissen en te actualiseren. Dan kun je het ook een nieuwe datum geven. Mensen zijn dol op content die actueel is, want kijk bij jezelf als je naar iets kijkt of iets leest en dat is al 8 jaar oud. En dan ga je je toch afvragen van ja, klopt dit nu ook nog wel? De wereld verandert nogal. Dus na je content inventarisatie kun je ook heel goed je witte vlekken in beeld brengen en daar je acties op inplannen. Dat is stap 5. En de 6e stap, die stipte ik eigenlijk net al aan, omdat die heel logisch voortvloeit uit stap 5. En dat is dat je een content planning gaat maken. Dus je gaat kijken, oké, dit hebben we allemaal al, dit hebben we nog niet en dit moet geactualiseerd worden. En daar kan ook een wensenlijstje bij horen. Ga dan uit van de ideale situatie waarbij je optimaal voldoet aan de wensen van je doelgroep, maar ook optimaal laat zien welke kennis er wel niet in huis is. En dan kom je misschien wel met een hele lange lijst uit. Dat kan heel eng zijn, want je denkt, oh, hoe gaan we dit in hemelsnaam allemaal maken? Maar het is ook wel heel goed om die hele lange lijst te hebben, als je hem maar prioriteert en als je hem maar in een tijdsframe zet. Het hoeft niet allemaal in 4 weken klaar. Maar hiermee heb je ook een hele mooie basis voor je algehele contentplanning. Je focus ligt in feite op je kennisbank. En daar heb je acties op te zetten om die op een goede manier gevuld te krijgen, zodat die helemaal bij jouw ideale plaatje past. Daar hoort een langer tijdpad bij. Maar al die nieuwe content die je maakt, daar kun je afgeleides en spin-offs en snippets en samenvattingen allemaal van maken. Die kun je in nieuwsbrieven delen, in podcast delen, in korte en wat langere video's delen. Dus je hebt ook meteen heel veel aanknopingspunten voor je totale content planning. Dus het werkt twee kanten op. En als je nog even een stap terug gaat, je hebt ook gezien wat je allemaal al wel hebt. En vaak kom je dan dingen tegen dat je denkt, oh ja, dat is er ook. En dat heeft het hartstikke goed gedaan. En het is heel representatief voor wat wij in huis hebben. Dat je die er ook weer even bij pakt en ook gaat kijken van, we gaan hier toch weer wat nieuwe dingen over delen op social media. Of in een nieuwsbrief of op een andere plek. Je weet het allemaal niet. Dus die zesde stap, je contentplanning, dat kan een beetje een ontzagwekkende klus zijn dat je denkt, oh jee. Dit wil ik eigenlijk allemaal wel doen. Maar het levert je ook heel veel leuke inzichten op vanwege alle vondsten die je opnieuw doet. En de zevende en laatste stap is dat je een proces creëert voor jezelf waarmee je het technisch onderhoud en het content onderhoud gaat doen. Niemand wil verouderde inhoud op een kennisbank hebben staan. En als je de komende tijd aan een kennisbank gaat werken en je in de maanden daarna ga je hem nog steeds meer vullen. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt, oké, maar ik wil toch die inhoud van 2 jaar geleden wel weer even onder de loep nemen en actualiseren. En het is handig om daar ook alvast voor een planning te maken. En daarnaast heb je technisch onderhoud nodig. En als je een bureau selecteert, en meestal komt er wel een bureau of een webbouwer bij te kijken, dan kun je natuurlijk voor een specialist kiezen die helemaal gespecialiseerd zijn in kennisbanken. Maar ook als je dat niet doet, is het slim om goede afspraken te maken over het technisch onderhoud. Want je wil gewoon dat alle elementen in die kennisbank goed blijven functioneren. Er komen waarschijnlijk plugins bij kijken, andere functionaliteiten. Alles moet het wel blijven doen. Want het is soms heel lastig om zelf de vinger aan de pols te houden als je toch met een grotere entiteit bezig bent. Hè? Een website is groot, daar gaan soms dingen mis waar je het niet meteen door hebt. Maar in een kennisbank geldt het ook. Dus regel niet alleen het content onderhoud, maar regel ook het technisch onderhoud. En als je deze 7 stappen doorloopt, dan heb je op een gegeven moment een fantastische kennisbank staan die ook heel erg mooi kan groeien, die je expertise toont, die je doelgroep bedient en waarvan mensen denken van wauw, dat is fantastisch dat ze dit allemaal zo bij elkaar hebben staan en die ook nog eens een keer je vindbaarheid vergroot. Nou, hoe mooi kan het zijn? En ik kan me voorstellen dat het echt gaat kriebelen om met een kennisbank aan de slag te gaan. Succes! Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer handige kennis waarmee jouw expertmerk verder kan groeien? Ik help je met online masterclasses, met trainingen en met het experttrackprogramma, waarin je jouw eigen traject naar expertstatus kunt samenstellen. Of kies voor een contentstrategiedag, waarin we samen binnen 1 dag je contentstrategie formuleren en een contentplan maken. Dat kan binnen een dag, omdat ik voor die tijd alle relevante informatie verzamel en analyses en audits doe. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op stroop.nl en stroop is met dubbel S.